Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God, u bent mijn God, naar u smacht mijn ziel. Wij zingen van Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Wij horen nu naar het gebod van God uit Exodus 20. En we zingen daarna van Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Wij horen de 10 geboden met Israël mee. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet onnodig of ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u mag geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en bidden om het licht van zijn geest. Heere onze God, barmhartige Vader. Wij danken u dat u ons samenbrengt in de kerk op de eerste dag van de week. Dat wij de nieuwe week mogen beginnen met een dag van u, om voor u stil te zijn. We zijn hier gekomen, Heere God, om u te ontmoeten. Dat is de zin van de kerkdienst. En nu naderen wij voor uw aangezicht. We hebben gezongen over het verlangen naar u, over het opheffen van de handen, verwachtingsvol, smekend. Heere God, wilt u vanmorgen ook naar de kerk komen? Wilt u in ons midden zijn en ons aanspreken? Dat het inderdaad mag komen tot een ontmoeting tussen u en ons, ons en u. Daar verlangen we naar, daar hopen we op. Een woord dat ons nieuwe kracht geeft. Woorden van u die ons leven richten. Bij ons is er zoveel verlegenheid, zoveel doodsheid en zoveel betekenisloosheid ook. De woorden die we al 1000 keer hebben gehoord, ze zeggen ons soms helemaal niets meer. Wilt u vanmorgen in ons midden komen, als wij de schriften openen, dat wij dan uw stem mogen verstaan. En dat die oude woorden nieuwe betekenis voor ons leven krijgen. Dat wij erdoor worden opgericht, meegenomen in de grote beweging van uw koninkrijk. Spreek ons aan, o God. Raak ons aan. Wees zelf als de levende in ons midden. Door uw woord en in de kracht van uw Heilige Geest. U kent ons. U weet wat wij nodig hebben. Vervul onze armoede met uw rijkdom. We bidden u ook om vergeving van wat niet goed is. Maak ons vrij, zo bidden we u, van alles wat ons gebonden houdt. Dat wij schuldig staan aan de liefde tot u, de liefde tot elkaar. We belijden u dat wij gezondigd hebben in gedachten, in woord en in daad. Wij hebben u niet lief gehad met heel ons hart. We hebben onze naasten niet lief gehad als onszelf. Heere God, vergeef ons in uw genade. Wilt u ons aanzien in het offer van uw Zoon? Hij die gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden. Die alles heeft volbracht. En die zit aan uw rechterhand. En die voor ons bidt. Richt ons op, o God. En leer ons om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van u. De weg van uw geboden, van uw belofte, de weg ten leven. Wees zo met ons als wij gaan luisteren naar de woorden van de Bijbel. Open ons oor en ons hart. Wees met ons in de kerk en met de kinderen. Wees ook met ons als wij verbonden zijn met deze dienst. Stem ons samen in de lofprijzing op uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De eerste lezing vanmorgen is uit het boek Exodus in het Oude Testament, Exodus 3, vanaf vers 1. En dat gedeelte staat ook centraal in de preek. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar het land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Hier eindigt de lezing uit het Oude Testament. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, hoofdstuk 13, vanaf vers 1. Dat is de tweede lezing. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem, ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En toen hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen ze alleen waren: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben. En ze zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. En er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Zo luidt het woord van God. We luisteren naar Exodus 3. Vooral de woorden van vers 14. God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Nu mogen we onze liefdegaven geven. De eerste collecte is de najaarscollecte voor de GZB. Tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde komt ten goede aan het kerkgebouw. En wij zingen van Psalm 34, vers 1 en 2. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang, klim op naar het hemelhof. Als de Heere niet bij ons was geweest, zegt dat toch Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. We zingen van Psalm 124, vers 1, 2 en 3 na de preek. God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Gemeente van Christus, het is een bekend verhaal. De kinderen kennen het verhaal denk ik ook wel over Mozes die opgroeit aan het hof in Egypte. En dan op een dag om zijn eigen mensen, de Israëlieten, te beschermen, slaat hij een Egyptenaar dood. En hij slaat op de vlucht. En dan komt hij in Midian terecht, bij de priester Reuel, of Jethro genoemd. En daar trouwt hij met Zippora en Mozes wordt schaapherder. Nou ja, dat is het in kort bestek, het verhaal. En dan vraag je je af, heeft Mozes bij dat alles, bij al die gebeurtenissen, ook iets van God bespeurd? Nou, daar lezen we eigenlijk niks over. In Mozes' levensverhaal lijkt God de grote afwezige. Nou ja, en dan gaan de dingen ook weer verder. Er is het vaste ritme, elke dag met de schapen erop uit. Door de steppen trekken, broodtrommel mee, 's avonds weer terug naar je vrouw en naar je kinderen. Zou Mozes nog wel eens terugdenken aan zijn idealen van toen, toen hij het volk zag lijden, toen hij Israël uit de slavernij wilde bevrijden, het onrecht over zijn broeders en zusters wilde wreken. Ach, na 40 jaar is het bevrijdingsvuur gedoofd. En zo is het leven toch ook goed, niet waar? Tot vandaag. Nu Mozes bij de berg Horeb is gekomen, daar wordt zijn aandacht getrokken door een braambos, door een doornstruik. Die struik die staat in brand, maar het vreemde is, ze verbrandt niet. Als Mozes dat wonderlijke verschijnsel van dichtbij wil bekijken, dan klinkt er ineens een stem bij dat vuur. Mozes, Mozes, hij wordt bij zijn naam geroepen. Kom niet dichterbij, trek je sandalen uit, want de grond waarop jij staat is heilig. Zo verschijnt de Heere God aan Mozes, door een stem uit het vuur. En Mozes, hij wordt erdoor overvallen. Hij wordt ook overvallen door het bevrijdingsplan dat God heeft. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is in Egypte. Ik heb hun jammerklachten gehoord en ik ben neergekomen, ik ben afgedaald om hen uit de macht van Egypte te bevrijden. En daarom stuur ik jou nu naar de farao toe. Jij moet mijn volk uit Egypte wegleiden. Die opdracht van God brengt Mozes in een crisis. Kijk, jaren geleden, toen had Mozes ook zelf de ellende van Israël gezien. Toen was hij zelf ook uit geweest op de bevrijding van zijn mensen. Hij was er helemaal voor gegaan. Maar dat had hij al lang losgelaten. Dat was voorbij, dat was geschiedenis, toch? Nou, niet voor de Heere God. Hij stuurt hem terug naar het land van zijn jeugd om het volk te bevrijden. Er zit ook iets van ironie in. Toen, hè, toen je jong was, toen was je er met volle kracht tegen aangegaan. Toen wilde je wel, maar toen lukte het allemaal niet. En nu ben je ouder geworden. En nou wil je niet meer. En nou moet je. God roept. Maar Mozes, hij protesteert. Je kan dat ook wel begrijpen, want wat hij heeft opgebouwd heeft, wat vertrouwd is, om dat nou op te geven, om op te staan tegen de farao van een totalitaire staat. Dat is toch eigenlijk een mission impossible. Reis vandaag maar eens naar Noord-Korea of naar Syrië, Zimbabwe. Er zijn er nog veel meer van dat soort landen. De geheime politie weet wel raad met jou. Je ziet de tegenwerping en de tegenwerking al voor je en het lijden. Maar vooral ook het ongeloof van de slaven. Die platgeslagen zijn, murf, vernederd. Oh ja, Mozes, jij wilt dus beweren dat je door God gestuurd bent. Door de God van onze vaderen, onze voorouders. Maar wie mag dat dan wel zijn? De God van onze vaderen. Gemeente, wisten wij dat maar. Wie dat is in onze dagen. De God van onze vaderen. Van onze moeders. Er zijn zoveel goden en machten die aan je trekken. Het zicht op de God van Israël is zo verduisterd. Kinderen, kleinkinderen, ze hebben er eigenlijk geen benul van. Wat hun oma toch al die jaren bezield heeft op zondagmorgen om daar naar die kerk te gaan. De God van onze voorouders. Wij kennen die niet meer. En als we de volgende generatie wel over die God willen vertellen, hoe pak je dat dan aan? Dan voelen we ons verlegen. Wat zullen we zeggen? En wat merken we zelf van hem? Is hij toch niet vooral de God van vroeger, van het verleden? Wie bent u toch? Hoe is uw naam? Toen sprak God tot Mozes. Ik ben die ik ben. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ik zal er zijn, heeft mij naar jullie gestuurd. Ik ben. Zo luidt mijn naam. Is dat niet een vreemde naam, een merkwaardige naam? Wat zegt die naam eigenlijk? Wat moet je met die naam? Ik ben, dan verwacht je dat er nog iets nakomt. Ik ben zo en zo. Ik ben die en die. De Heere God zegt, ik ben die ik ben. In het Hebreeuws staan er die vier onuitsprekelijke letters J-H-W-H. Heer, Heren, de heilige verbondsnaam. Ik ben die ik ben. Ik hoop dat u het aanvoelt in die naam, maakt God zich aan de ene kant bekend en tegelijk verbergt hij zich. Het is een naam die aan de ene kant alles zegt. Ik ben die God van wie je zeker zult merken dat hij er is. Niet alleen de God van je voorouders, maar ook nu, heden. En tegelijk blijft die naam vervuld van een geheim. Ik ben die ik ben. Martin Buber, een Joodse geleerde, die vertaalt de naam van God heel treffend. Ik zal bij je zijn zoals ik bij je zal zijn. Ik zal bij je zijn zoals ik bij je zal zijn. Dat betekent werkelijk, ik ben de God die met je mee zal gaan. Die voor je instaat. Ik ben. Vertrouw daarom op mij. Maar hoe ik bij je zal zijn, op welke manier, dat is aan mij. Dat bepaal ik zelf. Ik zal bij je zijn zoals ik bij je zal zijn. De Heere is God en op zijn eigen hoge wijze is hij met ons. En daarin moeten we hem ook God laten zijn. Hoor je dat? Vandaag de dag zijn er zoveel die zich afvragen, is er wel een God? Ik merk niets van hem. Waar vind ik een spoor van hem? Misschien voelt u dat wel mee. Maar hier komt God. En hij noemt ons zijn naam. Ik ben die ik ben. Daarop ben ik aanspreekbaar. Daar kan je op aan. Daar mag je op vertrouwen. Die naam die is voor heel je leven. Ja, zelfs voor de dood genoeg. Maar in de naam die Mozes te horen krijgt, klinkt door dat ik niet over de Heere God kan beschikken. Ik kan hem niet claimen. Ik kan hem niet voorschrijven hoe hij met ons zal zijn. Terwijl ik dat eigenlijk zo graag wil. Ik wil het liefste een God die ik kan narekenen. En ik heb vaak niet genoeg aan de belofte dat hij met ons zal zijn. Het moet het liefst passen in mijn plan, stroken met mijn wensen. God moet mij niet voor raadsels plaatsen. Waarom doet hij nu niet gewoon wat ik wil? Maar de Heere zegt, ik ben die ik ben. Jazeker, hij is onze God. Hij geeft zichzelf, hij maakt zich bekend. Maar hij geeft zich in zijn majesteit niet uit handen. Wij hebben hem niet, nooit in onze zak. In zijn verlossingsplan gaat God soms wegen waar ik helemaal niks van begrijp. Er zijn momenten dat wij hem vinden waar hij volgens onze logica helemaal niet hoort te zijn. Aan de donkere kant van het leven. In de diepte. In de nacht. God is zelfs met ons op de manier van Golgotha. Waar geschreeuwd, waar geroepen wordt. Mijn God, waar bent u? Waarom hebt u me verlaten? En toch, ik zal bij je zijn. Je kunt me niet doorzien. Maar in mijn naam zie je me wel in mijn hart. Vertrouw mij maar. En dan gebeurt het wonder. Ja, er is het wonder van dat brandende braambos, die brandende doornstruik daar. Het wonder van het spreken van God. Maar het wonder is ook en vooral dat een mens erdoor wordt aangesproken. En echt op weg gaat. Mozes, met zijn hele gezin in zijn hoofd en in zijn hart. Mozes, hij gaat. Net zoals Abraham gegaan is toen hij de stem van God vernam. Ga en hij ging. Net zoals de leerlingen straks met Jezus meegaan, als hij hen roept. En dan denk je, waar zit hem dat in? Wat brengt Mozes en Abraham en Petrus, wat brengt mij in beweging? Maakt Mozes snel een soort risicoanalyse? Nou ja, dan zal ik het toch maar doen. Zijn Mozes en Abraham en Petrus gevoelig voor de argumenten die God allemaal gebruikt? Nou, God gebruikt geen argumenten. Hij zegt ga. Het is het woord van God dat overtuigingskracht heeft. Het heeft met die stem te maken. Die stem waarvan Mozes en Abraham en ik op de een of andere manier weten dat die van een andere kant komt. En dat weten, dat heeft met dat vertrouwen te maken. Wij horen vanmorgen dat dat vertrouwen wordt gewekt. Die stem, die naam, die is vertrouwenwekkend. Zelfs zo dat Mozes naar de farao gaat. Vertrouwenwekkend. In onze traditie is de eeuwen door veel nagedacht over argumenten om te gaan geloven. Er zijn ook dikke boeken over geschreven. Bewijzen dat God bestaat. Bewijzen voor de betrouwbaarheid van de Bijbel vandaag de dag. Boeken van Tim Keller en van anderen. Er zitten hele goede kanten aan. Voor jezelf, maar ook in het gesprek met anderen om te laten zien. Geloven is niet onredelijk. Als je de kerk binnengaat op zondag, dan hoef je je verstand echt niet uit te schakelen. Als je gelooft, dat is niet onredelijk of zo. En toch geloof ik dat mensen niet tot vertrouwen komen op grond van een boek met diepzinnige argumenten om te geloven. Mensen komen tot vertrouwen omdat ze aangesproken worden. Omdat jij, omdat u, omdat ik aangesproken word, aangesproken bent, in je ziel geraakt. U hebt mij aangesproken. Dat is het. Waarom zou ik op de weg van het geloof gaan? Vanwege die stem. Omdat de Heer het zegt. Omdat ik geraakt word door zijn woorden. Omdat de Heilige Geest een nieuw begin maakt. En de vonk overspringt. Als u het zegt, Heere God, uw woorden zijn niet leeg. Uw naam die is gevuld met daden. Dat is het vertrouwenwekkende van de woorden van God. Er zit ook de kant aan van geloofsgehoorzaamheid. Mozes, Abraham, de leerlingen, ze gaan het doen. Ze gaan daadwerkelijk in op wat hun gezegd wordt. In de gehoorzaamheid van het geloof. De Franse wiskundige Blaise Pascal uit de 17e eeuw, die was christen. Hij was een briljant wiskundige, hij was ook christen. En hij schrijft aan een vriend die op de drempel staat van het geloof. Dan schrijft hij een brief en dan zegt hij van, als je wil gaan geloven, handel dan alsof je gelooft. Als je God wil leren kennen, begin er dan mee te doen alsof hij er is. Ga naar de kerk. Lees uit de Bijbel. Probeer te bidden. En je innerlijk zal weldra het uiterlijk volgen. Dat is ook iets van die gehoorzaamheid. Op schoolpleinen werd en wordt soms touwtje gesprongen. Ik weet niet of het eigenlijk nog gebeurt. Maar bij touwtjes springen gaat het touw rond, keer op keer. Nou, daar kan je eindeloos naar blijven kijken, naar dat touw dat rondgaat, keer op keer. Je kan erover nadenken, hoe doe je dat nou precies? Maar jongens en meisjes, het gaat er natuurlijk om dat je het gaat doen. Dat je inspringt, dat je mee gaat bewegen. Zoiets is ook geloven. Dat je in beweging komt. En dat je al luisterend, al gaande, deelgenoot wordt van het geheim wie God is. En dat zit opgesloten in de naam van God. Ik ben. Ik ben die ik ben. En daarin ligt ook een belofte voor vandaag. Voor ons, voor de kinderen van de gemeente, voor de toekomst. We lazen een korte passage uit Markus 13. Dat is een verontrustend gedeelte. Waarin Jezus zegt, er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen, vervolging, verraad, een bezeten wereld. Waar vertrouwen is veranderd in wantrouwen. Nou, we hoeven de krant maar op te slaan of het journaal aan te zetten. Het is met de handen te tasten. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen wat hun houding moet zijn. Pas op dat niemand je misleidt. Want, staat er dan, er zullen er velen komen die het ik ben uitspreken. De Statenvertalers hebben dan gezegd, ik ben de Christus of ik ben de Messias. Dat zullen ze zeggen. Maar er staat gewoon, ik ben. Ze zullen velen misleiden. Proeft u het? In de laatste dagen zullen er velen zijn die zich presenteren als God zelf, als Jezus zelf. En de verleiding is om daar achteraan te gaan. Achter de leiders en de helden en de goeroes en de wetenschappers en de succesvolle zakenlieden. Ze zullen zich met overwicht, met visueel en verbaal geweld presenteren als de redders van de wereld. Ik ben God, ik ben de Messias. Maar let erop. Zij zullen dat nooit doen op het moment waarop Jezus dat zei. En hij zei het toen hij voor de hoge priester stond. Ik ben het. En met die woorden bracht hij zichzelf aan het kruis. In de dood. Ik ben. Bij Jezus zijn die woorden getekend door het offer. Door de overgave. Niet door de onderdrukking. Niet door de gewelddaad. En daarin lijkt Jezus zo op zijn vader. Die is neergekomen, zegt hij. Die is afgedaald toen hij het geroep van de kinderen van Israël hoorde, ontroerend. Volg niet de goden, de messiassen van deze eeuw, zegt Jezus. Ze kunnen je wel even het gevoel van veiligheid geven. Maar ze zullen je altijd in de kou laten staan. En ze laten deze wereld woest en ledig achter. Het gaat om het ik ben dat het stempel draagt van het offer. De stem uit het vuur. De stem die met jou zelfs door het vuur gaat. En gemeente, dat is de tegenstem die vanmorgen klinkt in onze wereld. Zo vol hulpgeroep. Zo vol verdrukking. Een wereld waarin onbeschrijfelijke dingen gebeuren. Hoe gaat dat allemaal aflopen? Valt er nog iets te hopen voor deze grote wereld en voor mijn kleine leven? Als je de naam van God wegdenkt in Exodus 3, nou dan blijft er alleen slavernij over. geen hoop meer. Zo geldt het vandaag nog steeds. Als je de naam van God wegdenkt, dan is er geen hoop. Dan is er alleen maar slavernij van dit of van dat. Maar weet, zegt God, ik ben die ik ben. En wie ik ook verder ben, wat dat ook precies allemaal betekent, nu kan ik je dat nog niet zeggen. Maar je zult het onderweg merken. Dat ik trouw ben. Dat ik bij je zal zijn. En dat je in eeuwig goede handen bent. Waag het maar, vertrouw mij maar. En je zult niet beschaamd worden. Gemeente, dat is het woord van God. Ik ben. Dat is het woord van de Heer Jezus Christus, die ons Gods naam heeft uitgetekend. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Heeft bij God.
In de dienst der gebeden willen we voorbeden doen voor broeder Van den Berg en voor zuster Mulder. Op de zondagsbrief staat hoe het met hen is. Zoeken wij Gods aangezicht in gebed. Grootmachtig en heilig God in de hemel, die wij om Jezus wil onze Vader mogen noemen. Wij danken u voor uw woord. Uw woord waarin u zich bekend maakt. Waarin u zich aan ons prijsgeeft met een geheimenis. Heere God, wij danken u dat u niet alleen de God bent van onze vaders en moeders, van onze vaderen en moederen, maar dat u de levende God bent. En dat u ook vandaag tegen ons zegt: ik ben die ik ben. Heere God, geef ons dat vertrouwen in u, die gehoorzaamheid om u te volgen. Geef ons het vertrouwen dat wij in uw naam, in de naam die zichtbaar is geworden in de Heer Jezus Christus, in eeuwig goede handen zijn. Dat wij aan uw naam genoeg hebben voor heel ons leven, zelfs voor de dood. Leer ons dat, o God, dat wij aan uw genade, aan uw naam genoeg hebben. Ook in de diepten van ons bestaan, als wij gaan door de nacht, als wij niets van u merken, dat wij ons dan mogen vastklampen, ons laten dragen door uw naam. Wij danken u dat u een God bent die afdaalt, neerkomt, die luistert, die hoort naar het hulpgeroep, die spreekt, die zich ontfermt. O God, al de goden die wij dienen, hebben wij zelf geprojecteerd en bedacht. Ze zijn dood, stom. Bewaar ons ervoor dat wij aan die goden te gronde gaan. Richt ons oog op u. Richt ons leven op uw rijk, dat komen zal. We bidden u voor de kinderen, voor de jongeren, die in deze wereldtijd opgroeien, die hun weg zoeken. Heere God, dat zij zich ook aangesproken mogen weten. Steeds opnieuw. Geef hen oor voor uw stem, te midden van al die stemmen die op hen afkomen. Geef hen een hart dat naar u uitgaat. Geef hen iets van dat vertrouwen dat u er bent en dat u met ons meegaat tot de voleinding van de wereld. Heere God, geef dat aan ieder van ons, ook als wij misschien al heel oud geworden zijn. En die oude woorden voor ons misschien zijn vervaagd. Voed het oude vertrouwen weder. En beziel ons met uw Heilige Geest, die levend maakt, die de dorheid doet wijken. Heere God, laat ons vanuit uw naam getuigen mogen zijn van de hoop, van het licht, van Jezus Christus, op de plek die wij innemen in de samenleving. Dat wij uw licht, dat schijnt in uw Zoon, mogen opvangen en weerkaatsen. Geef ons daarvoor ook wijsheid en fijngevoeligheid. We willen u bidden voor elkaars noden. En wij dragen in het bijzonder broeder Van den Berg en zuster Mulder aan u op. Wees hen nabij. Geef hen nieuwe kracht. En zegen ook de medische behandeling. We bidden u voor het werk in Namibië van de GZB, van Willem-Henri den Hartog en Daan van der Kraan, van de studenten. Heere God, bouw uw kerk ook daarop door hen heen. We bidden u voor de nood van de wereld. Er zijn steden in deze wereld waar zwaar gevochten wordt. Aleppo, Mosul, waar duizenden burgers in het nauw zitten. O God, wij bidden u om vrede en recht. Om barmhartigheid. Om wijsheid voor de leiders van deze wereld. Ook als zij daar zelf niet om vragen. We bidden u voor onze overheid, onze regering, het parlement, ons vorstenhuis. Heere God, wil ook ons land, ons volk richten op de naam, boven alle namen. En zegen daartoe allen die leiding hebben te geven. Zo schuilen wij bij u, bij de grote dingen van deze wereld en ook met datgene wat ons eigen leven beroert en wat soms zo groot kan zijn. Heere God, ontferm u over ons. Wij prijzen uw naam, zoals het was in de beginnen en nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Geloofd zij uw naam. Amen. Wij zingen van Psalm 138. God die staat in de tegenwoordigheid van de goden. En hij is ook de God die afdaalt, die neerziet op de nederigen. De Heere is verheven, toch ziet hij om naar de nederigen. Dat klinkt ook door in deze psalm. En wij zingen vers 1 en vers 4. Wij ontvangen Gods zegen om ook voor anderen tot zegen te zijn. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.